Goedemorgen allemaal en van harte welkom in de kerk aan het plein. In het bijzonder wil ik ook alle gasten welkom heten. Misschien is het je eerste keer dat je hier zit, misschien kom je hier elke week. Maar in ieder geval voel je vrij om mee te doen, mee te luisteren en of gewoon aanwezig te zijn. We zijn in ieder geval heel blij dat jullie er allemaal zijn. Nou dacht ik, is het wel leuk om elkaar even, in ieder geval allemaal persoonlijk goedemorgen te wensen. Nou, nu kan ik voor iedereen langs gaan, maar ja, dat duurt een beetje te lang. Dus ik dacht, als jullie dat nou bij elkaar willen doen, even de hand willen geven en even goedemorgen willen wensen. De eerste mededeling deze ochtend is een overlijdingsbericht, dus ik verzoek u om daarvoor te gaan staan. Afgelopen woensdagavond op 28 november is broeder Bertus van Hoeve onverwachts overleden op de leeftijd van 72 jaar. Bertus is de vader en opa van Irma en Erik, Niels, Ruben en Rick Top. De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 5 december... om 14:00 in de ontvangstruimte van natuurbegraafplaats Heidepol aan de Harderwijkersweg 37 in Arnhem. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op dinsdag 4 december van 7:00 tot 8:00 in Nieuw Avondrust van de Berglaan 30 in Voorthuizen. Ter nagedachtenis aan onze broeder zingen we nu uit Hemelhoog 16 als een hert dat verlangt naar water. Mag u weer gaan zitten. Straks mogen de kinderen tot en met groep 6 naar de Bijbelklas. Ze gaan het dan hebben over de aankondiging van een heel bijzonder kindje. Nou zullen de meesten van jullie denk ik al wel stiekem weten welk kindje dat zou zijn. Ik wens jullie veel plezier en zegen daar. En na afloop willen wij graag horen wat jullie daar dus gehoord en geleerd hebben. En ook dan hopen we een gedichtje te horen voor het aansteken van de kaars wat ik straks zou doen. Na de dienst is er koffie en thee en ik denk ook wel een koekje erbij. Achterin kunt u het daar halen en iedereen is uitgenodigd. Dan is het vandaag best een bijzondere zondag, want het is namelijk de eerste Adventszondag. En het is eigenlijk een begin van een periode van verwachting. Nou heb ik opgezocht op internet wat verwachting, wat betekent dat nou precies? Het is eigenlijk een aanname of een hoop naar een gebeurtenis wat waarschijnlijk zal plaatsvinden. En vooral het woordje hoop vind ik wel heel erg mooi. Het is eigenlijk de hoop dat we uiteindelijk het kindje Jezus weer mogen ontvangen, dat we dat weer mogen vieren. En daar mogen we 4 zondagen naartoe leven. Vandaag is dus de eerste Adventszondag, daarom zou ik zo de kaars voor jullie aansteken. Dominee Dirk Groeneveld gaat zo voor, dus ik wens jullie allemaal gezegende dienst.
Een hele goede morgen. Wat mooi om hier als broers en zussen in de Heer bij elkaar te zijn. Om ons te verheugen in God. Om bij Hem te schuilen. En om naar zijn woord te luisteren. Laten we ook onze afhankelijkheid van God belijden. En laten we daarbij gaan staan.
Onze hulp is in de
genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn. Van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader. In waarheid en liefde. Laten we de grootheid van God bezingen. Met Psalm 29 vers 1 en 4 in de Nieuwe Berijming. We hebben weer een week achter de rug. Misschien heb je in die week wel veel gedaan. Misschien heb je ook wel het gevoel dat er veel is misgegaan. En je hebt dingen gezegd die je niet had moeten zeggen. Je hebt dingen gedaan die je niet had moeten doen. Je hebt dingen gedacht die niet door de beugel konden. Je hebt dingen niet gedaan die je eigenlijk wel had moeten doen. En zo kan er van alles tussen ons en God instaan. Laten we daarom nu onze schuld voor Hem belijden. En we gaan dat doen in een gebed. En in dat gebed zal ik ook een moment stil zijn om je de mogelijkheid te geven om je schuld bij God neer te leggen. Laten we bidden. Heer, Heilige God, zuivere Vader, We zijn hier bij elkaar om u te aanbidden. Om uw naam groot te maken. Om uw stem te horen. En om uw weg te ontdekken voor ons leven. Maar Heer, er is nog zoveel dat ons daarin belemmert. Er staat zoveel tussen ons en u in. Door onze schuld. Door ons egoïsme. Door onze boosheid. Door onze geldingsdrang. Door onze jaloezie. Heer, daarom willen we dat nu voor u neerleggen. Heer, wilt u ons vergeven? Wilt u alles wat tussen ons en u instaat en ons het zicht op u ontneemt, wilt u dat wegnemen? Wilt u dat doen door onze Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft? Die zich heeft laten kruisigen en laten doden om ons te kunnen vergeven? Heer, wilt u ons vergeven? We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. Ja, God wil ons vergeven. Hij is genadig. Dat zegt hij onder andere in Micha 6 vers 17 en 18. Vers 18 en 19. Daar staat: wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen. En al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Ja, nu God ons door Jezus Christus heeft vergeven en bevrijd van de zonden, laten we dan ook ons leven aan hem toewijden. En laten we zingen het lied Hemelhoog 657. Oh, ik kom even tussendoor. Ja. Ja, we zingen toch eerst? Oké. We zingen dan het lied U die mij geschapen hebt. En daarna is het kindmoment. En dan is het nu tijd voor het kindmoment.
Wij hebben de komende weken speciaal een moment voor de kinderen. Iedere week komt hier iemand en die vertelt ons iets over kerst. Ik weet niet of die er al... Ja, ik zie hem al. Hij komt er al aan.
Met dit ding zou je alles wat ver weg is, dat huis bijvoorbeeld daar, van dichtbij moeten kunnen bekijken. Je zou zelfs in de douche moeten kunnen kijken. Maar je doet het niet. Nee, het is niet een dichtbij kijken, het is een verder kijken.
Jullie hebben het gehoord. Er komt een belangrijk iemand uit Bethlehem. Ik ben heel benieuwd wie we volgende week op bezoek krijgen. En wat we dan weer horen. En nu mogen alle kinderen naar de kinderbijbelgroep gaan. Kinderen van groep 1 tot en met 6. Mogen we met vrouw ook mee?
En wij gaan in de Bijbel lezen, gedeeld uit de profetie van de profeet Habakkuk. We lezen vanaf vers 1, van hoofdstuk 1 vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 4. En dat is eigenlijk een soort gesprek tussen Habakkuk en God. Eigenlijk Habakkuk die uit een klacht en God geeft antwoord. En zo is dat de lezing ook onderverdeeld. We gaan eerst de eerste klacht van Habakkuk lezen, vers 1 tot 4. En dan zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 1010, vers 1. En dan lezen we het eerste antwoord van God, vers 5 tot 11. En dan zingen we vers 2. Dan lezen we de tweede klacht van Habakkuk, vers 12 tot 17. En dan zingen we vers 3 van het lied. En dan tenslotte lezen we het tweede antwoord van God, hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. En dan zingen we vers 4. Laten we nu gaan lezen.
Habakkuk 1, vers 1 tot 4. Profetie, visioen van de profeet Habakkuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid. Tot en met 11. Kijk naar de volken, let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven, als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeën komen, dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist, om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van verre vliegen ze aan, als arenden duiken ze op hun prooi. Dat hele volk komt aangestormd, met geweld rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen als zandkorrels zoveel. Met koningen drijft het de spot, met aanvoerders speelt het een spel. Om vestingen lacht het, het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boeten zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Vers 12 tot 17. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u, nu de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn fuik. Alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden? hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat Hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het antwoord van de Heer, schrijf dit visioen op. Grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het ligt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Vers 13 van hoofdstuk 1. Ik lees dat vers nog een keer voor. En daar roept Habakkuk het uit naar God. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Duizenden migranten zijn er inmiddels verdronken in de Middellandse Zee. 157 meisjes en vrouwen in Zuid-Soedan werden deze maand op weg naar een voedseluitgiftepost verkracht en met zwepen en knuppels geslagen. Onschuldige moeders in Jemen zien hun kinderen in hun armen sterven van de honger als gevolg van de oorlog daar. Wat denk je als je dit hoort? Maak jij je kwaad over het onrecht in de wereld? Huil je bij het zien van zoveel ellende? Voel je verontwaardiging bij machtsvertoon en geweld? Machteloze woede bij het zien van slachtoffers van een aardbeving? Of voel je eigenlijk niet zoveel meer? Murwengebeukt door al die jaren dat je het nieuws volgt? Onverschillig geworden? Of gewoon blij en tevreden met je eigen veilige leven? Maak jij je nog kwaad over het onrecht in de wereld? Moet dat dan eigenlijk? Is het verkeerd als je met droge ogen het nieuws kunt volgen? En misschien kreeg je wel een beetje een ongemakkelijk gevoel bij die tekst die we hebben gelezen. Misschien kreeg je het gevoel dat je net zo hartstochtelijk moet kunnen klagen als Habakkuk. Maar lukt je dat gewoon niet? Omdat je een goed leven hebt. Omdat het geweld waar je over hoort nog steeds te ver van je afstaat. Omdat het gewoon heerlijk veilig is hier in het vredige Voorthuizen. In dat geval wil ik je geruststellen. Natuurlijk mag je genieten van vrede, vrijheid en voorspoed. Ook in Nederland is dat wel anders geweest. De extreme armoede in de 19e eeuw. Een traumatische oorlog, nog maar 70 jaar geleden. Dan mag je God danken dat de tijden nu beter zijn. Vrijheid en rijkdom geven je een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar je mag er ook van genieten. Voor Habakuk viel er alleen niet zoveel te genieten, zo'n 2.500 jaar geleden. Hoe lang moet ik nog geweld schreeuwen? En brengt u geen redding? Hoofdstuk 1 vers 2. Geweld. Hamas in de taal van Habakuk. Een woord dat ook Joden van nu nog de koude rillingen kan bezorgen. Habakuk leefde in een tijd van economische en politieke chaos. En van sociale ongelijkheid en oorlogsdreiging. Hij leefde in een tijd van moreel verval in Juda, onder koningen Joachas en Joachim. Rijken verrijkten zich toen ten koste van de armen. Weduwen en wezen werden onderdrukt. Vreemdelingen waren hun leven niet zeker. In de rechtszaal was geld het belangrijkste argument. En de afgoden grijnsden vergenoegd vanaf de offerhoogte. Over dat onrecht en kwaad gaat de eerste klacht van Habakuk in vers 1 tot 4. En geen wonder dat God daarnaar luistert en antwoordt in vers 5 tot 11. Maar wat is Gods oplossing? Hij stuurt de Chaldeeën op Jeruzalem af. De Chaldeeën, een andere naam voor de Babyloniërs. En die stonden erom bekend dat ze plezier hadden in martelen en gruwelijkheden. In het jaar 605 voor Christus haalde de jonge prins Nebukadnessar een belangrijke overwinning in de slag bij Karkemis. En het chaotische Midden-Oosten zou de komende jaren in het bezit zijn van de Babyloniërs. De geruchten over dit volk hadden Jeruzalem al bereikt. De Babyloniërs zouden bij hun gevangenen een haak door hun onderlip slaan en hen op zo'n manier meevoeren naar Babel. Moet dit volk de straf over Juda voltrekken? Vraagt Habakuk zich af. Vergeleken bij deze moordenaars zijn de Judeërs nog heilig. Mag de wetteloze zomaar verslinden wie rechtvaardiger is dan hij? En die uitroep van Habakuk herken je misschien toch wel. Als je ziet hoe het kwaad onschuldigen verslindt. Als je merkt hoe vrij de duivel zich mag bewegen van God. Als je moet toekijken hoe ziekte een geliefd lichaam kapot maakt. Daarom toch nog een keer die vraag. Maak jij je kwaad over het onrecht en het kwaad in de wereld? Zoek dan gerechtigheid bij de zuivere God. Als er iemand gerechtigheid kan brengen, dan is hij het wel. Hij vormt zo'n contrast met zonde, onrecht, verwoesting, vernedering en vernietiging. Als jij geen uitweg ziet in deze wereld vol ellende, zoek dan gerechtigheid bij de zuivere God. Habakuk weet het en daarom richt hij zich tot God. Heer, uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen zien. Vers 13. Bent u niet altijd mijn heilige geweest? Vers 12. En Gods heiligheid en zuiverheid zijn te groot om door ons mensen te kunnen worden bevat. En niet voor niets moest het volk Israël zich altijd houden aan strenge reinheidsvoorschriften. Die nadruk op reinheid bij Gods volk toonde iets van de zuiverheid van God zelf. En zo mochten bepaalde voorwerpen in de tempel ook alleen uit puur goud bestaan en niet uit een legering. God is puur. Aan hem is geen enkel gebrek. Voor zijn ogen kan het kwaad niet bestaan. Habakuk weet, bij God moet ik zijn met mijn roep om gerechtigheid. Hij kan het onrecht niet aanzien. In onze wereld is gerechtigheid vaak ver te zoeken. En we willen wel meewerken aan een eerlijkere verdeling. Maar als het er echt op aankomt, kiezen we vaak toch eerst voor onszelf. We moeten toch leven. En zo blijft het onrecht heersen op aarde. Zoek daarom gerechtigheid bij de zuivere God. Zijn genade heeft geen dubbele bodem. Hij gebruikt geen valse voorwenselen en houdt er geen verborgen agenda op na. Bij hem hoef je uiteindelijk eens niet bang te zijn dat je vertrouwen zal worden beschaamd. In zijn ogen zie je zuivere liefde. Maar misschien beangstigen die ogen je wel. Die ogen die alles zien. En mijn kwaad dan? Mijn gebreken? Mijn onzuivere gedachten? Mijn verborgen agenda? Mijn leugens? Mijn egoïsme? Mijn leedvermaak? Mijn aandeel in het onrecht op aarde? Bij zo'n zuivere God vallen mijn eigen zonden zo op. Vlucht dan juist naar die God toe. Ook al klinkt dat misschien gek. Hij is de enige die je kan bevrijden uit de macht van de duivelse dilemma's en de onrechtvaardige patronen. Alleen bij hem is rechtvaardigheid te vinden. Zoek gerechtigheid bij de zuivere God. En doe een beroep op zijn bewogenheid. Want Gods ogen zijn niet alleen te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, maar ook om de ellende te kunnen verdragen. Hij kan niet werkeloos toezien hoe zijn schepselen lijden. Hij zal ingrijpen. Doe daarom in moeilijke tijden een beroep op zijn bewogenheid. Habakuk doet dat ook in zijn tweede klacht. Ik haalde net vers 13 al aan. God kan de ellende die hij ziet niet verdragen, weet Habakuk. Hij kan gewoon niet blijven toekijken hoe zijn kinderen worden afgemaakt en als vissen worden meegesleept naar Babel. Habakuk kent God en hij kent Gods imponerende daden uit het verleden. God redde Israël telkens weer uit Egypte, uit de handen van de Filistijnen. En daarom stelt Habakuk in vers 12 ook die haast retorische vraag. Wij zullen toch niet sterven? God kan immers niet werkeloos toezien. En daarom mag jij in je leven ook altijd een beroep doen op Gods bewogenheid. Op zijn medelijden. Als Gods ogen zo zuiver zijn dat hij de ellende en het onrecht niet aan kan zien, dan kan hij toch ook niet aanzien dat onschuldige moeders omkomen bij een zelfmoordaanslag. Of dat een verslaafde voor de zoveelste keer een spuit in zijn arm zet om aan zijn gevoel van onvermogen te ontsnappen. God heeft al die slachtoffers van oorlogen en natuurrampen notabene zelf met zoveel zorg en liefde gemaakt. Zou hij niet hartverscheurend huilen? Doe daarom een beroep op Gods bewogenheid. als je zelf al zo lang ziek bent? Of als je lijdt onder je handicap? Als je het niet kan aanzien hoe iemand die je lief hebt langzaam wegkwijnt? Als je verlangt naar een rechtvaardigere wereld? Alleen God kan echt verandering brengen. En hij wil het ook. Doe daarom een beroep op zijn bewogenheid. Ook al twijfel je soms aan zijn aandacht. Want je bidt al zo lang. Maar de hemel blijft zwijgen. Luistert God wel? Kijkt God wel? Is God er wel? Soms twijfel je aan zijn aandacht. Want ja, je gelooft wel dat God begaan is met deze wereld. En je gelooft wel dat hij zich ook persoonlijk over jou wil ontfermen. Maar je lijdt al zo lang aan je depressie. Je blijft maar werkloos, ondanks je gebed en je sollicitaties. De pijn van je verdriet verdwijnt maar niet. En de oorlogen woeden maar voort. Als God het kwaad niet kan verdragen, als hij de ellende niet kan aanzien, dan rest er eigenlijk maar één conclusie. Hij kijkt niet. Of beter gezegd, hij kijkt weg. Hij trekt zijn handen van de wereld af. Vol medelijden, dat wel. Om zijn eigen gezicht te bedekken. Hij kan ook niets meer voor ons doen. Iets dergelijks lijkt Habakkuk God bijna wel te verwijten. Als hij zich in zijn tweede klacht tot God richt. Als u het kwaad niet kunt verdragen en als u de ellende niet kunt aanzien, waarom verdraagt u dan de trouweloze en zwijgt u nu de rechtvaardige verslindt, nu de wetteloze verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? Volgens Leviticus 5, vers 1, was een Israëliet schuldig als hij zag dat er iemand in elkaar werd geslagen of beroofd of overvallen en daar vervolgens geen verslag van deed als getuige voor de rechtbank. God kan niet schuldig zijn, want hij is zuiver en heilig. Maar hij zwijgt wel bij het zien van de misdaden van de Babyloniërs. Hoe kan dat? Want ze pleegden heel wat oorlogsmisdaden, die Babyloniërs. 2 keer komt die oorlogsmachine van Nebukadnessar in Jeruzalem langs. Om grote groepen Joden naar Babel te deporteren. Alleen de armen bleven achter. En tijdens zijn tweede bezoek maakt Nebukadnessar de stad met de grond gelijk. Als vergelding voor de opstand van koning Zedekia, die notabene zelf door Nebukadnessar was aangesteld. En voor deze Zedekia heeft Nebukadnessar een gruwelijk spelletje in petto. Hij laat de zonen van Zedekia voor diens ogen doden. En vervolgens laat hij Zedekia's ogen uitsteken en voert hij hem zo weg naar Babel. Zo moet Zedekia zich de rest van zijn leven, dat laatste wat hij zag, herinneren. Zijn eigen zonen. Als Habakkuk zijn klacht tot God richt, dan is Jeruzalem waarschijnlijk nog niet verwoest. Maar misschien is Jeruzalem al wel voor de eerste keer ingenomen. Misschien heeft Habakkuk al iets kunnen zien van de wreedheid van de Babyloniërs. In ieder geval heeft hij erover gehoord. En hij kan het niet rijmen. Het optreden van de Babyloniërs is zo in tegenspraak met Gods karakter. Hoe kan God hen als instrument gebruiken om zijn straf uit te voeren? Hoe kan God zwijgen als hij zijn volk zo ziet lijden? Daarom doet Habakkuk een beroep op Gods bewogenheid. En jij mag ook een beroep doen op God. Als het lijkt alsof hij jouw klacht niet hoort en jouw lijden niet ziet, als je gebed lijkt stuk te spatten tegen een gesloten hemel. Als het lijkt alsof God zijn gezicht van de wereld heeft afgewend. Doe een beroep op zijn bewogenheid. Ook al twijfel je soms aan zijn aandacht. Want God grijpt in als het tijd is. Eens zal God een eind maken aan het onrecht. Dan maakt hij korte metten met de duivel en rekent hij af met de dood. Wacht daarom op de Heer. Hij grijpt in als het tijd is. In het tweede antwoord van God, het begin van hoofdstuk 2, krijgt Habakuk de opdracht om te wachten. In vers 3 staat dat. Wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Want Habakuk krijgt ook een belofte. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Wacht dus maar, Habakuk, er komt gerechtigheid. God kan het kwaad inderdaad niet langer aanzien. Hij zal ingrijpen. En wat er dan gebeurt als God ingrijpt, staat indrukwekkend beschreven in Habakuk 3. Lees het thuis maar eens na. In ieder geval is er een eind gekomen aan het geweld van de Babyloniërs. Hun rijk is omvergeworpen door de Mede en de Perzen, die de Judeërs wonderbaarlijk gunstig gezind waren. Een hele groep Joden mocht weer terug naar Juda. En de Persische koning financierde zelfs de herbouw van de tempel. Zo bracht God zijn volk weer thuis. God heeft ingegrepen. En een paar honderd jaar later grijpt God definitief in. Als net buiten de muur van het herbouwde Jeruzalem opnieuw een rechtvaardige wordt verslonden door de wettelozen. Jezus van Nazareth, onschuldig gekruisigd. God, die het kwaad niet kan aanzien, moet toekijken hoe zijn eigen zoon voor zijn zuivere ogen wordt kapotgemaakt. Misschien heeft God toen één keer zijn gezicht afgewend. Jezus wist zich in ieder geval door zijn vader verlaten. Maar het is die vreemde overwinning die Jezus daardoor haalde, en waardoor wij zijn bevrijd uit de macht van de onrechtvaardige aanklager. Bevrijd uit onze zelfgekozen ellende. Door deze overwinning kunnen wij God weer onder ogen komen. God grijpt in als het tijd is. Habakuk leefde tussen de overwinningen van God uit het verleden en zijn hoop op Gods nieuwe ingrijpen. Hij kende Gods macht uit de geschiedenis en vertrouwde daarom op Gods redding in de toekomst. En uit hoofdstuk 3 vers 16 blijkt inderdaad dat Habakuk is blijven wachten op de dag van Gods ingrijpen. Wij leven tussen Jezus' overwinning aan het kruis en de hoop op zijn terugkomst. En we zien uit naar het moment waarop God zal ingrijpen. Dat moment waarop God weer de aarde weer zo zuiver zal maken, dat hij er weer met plezier naar kan kijken en weer kan zeggen: zie, het is zeer goed. Misschien kan dat vooruitzicht je ook wel beangstigen. Als je bedenkt hoeveel er weg moet uit deze wereld voordat die weer helemaal zuiver is. Of als je over Gods ingrijpen leest in het boek Openbaring of in Habakuk 3. Bedenk dan dat God zijn woede al op zijn zoon heeft gekoeld in plaats van op jou. Door Jezus ben jij een rechtvaardige. En tot het moment van Jezus' terugkomst mogen wij ons vasthouden aan die belofte die Habakkuk kreeg. De rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En dat is de hoop waar je je onder alle omstandigheden aan vast mag grijpen. Als je trouw blijft wachten op Gods hulp, dan zal je leven. Dus als je tot aan de dag van Gods ingrijpen leidt onder je ziekte, of gebukt gaat onder aanvallen van de duivel, je zorgen maakt over de toestand van de wereld, je kwaad maakt over het onrecht dat maar voortduurt, zoek dan gerechtigheid bij de zuivere God. En doe een beroep op zijn bewogenheid. Ook al twijfel je soms aan zijn aandacht. Want God grijpt in als het tijd is. Amen. Laten we nu ook zingen over God die ingrijpt. Psalm 68 vers 1 en 2. Ook weer in de nieuwe berijming.
Kerkraden, heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Vanmiddag is er weer een dienst van de GKV in de Burcht om 16:30 en om 18:30 is er weer dienst in dit kerkgebouw uitgaande van NGK, de ontmoeting. Volgende week, zondag, hopen we het heilige avondmaal te vieren in deze kerk aan het plein. We doen het weer in de vorm van een kringviering. En ook in de GKV de Burg zal volgende week het avondmaal gevierd worden. De collecte van morgen is voor Noord-India. Er is deze zondag voor het eerst een inzameling voor de voedselbank in Voorthuizen. Vanaf vandaag zal dat elke eerste zondag van de maand een inzameling zijn in de kerk aan het plein met elke keer een ander thema. We zullen u een week van tevoren op de beamer in de kerk en via de nieuwsbrief herinneren aan de inzameling en erbij melden wat het thema is. Mogen de Heer uw gaven zegenen in deze zorg voor onze medemens. De bloemen die gaan deze week als bemoediging van de gemeente naar de familie Jaap en Belinda Wisser. In de afgelopen week is de vrouw van de vader van Jaap op 53-jarige leeftijd overleden. Oma Margriet van Fleur en Emma. Komende dinsdag zal haar begrafenis zijn. Dan gaan we zo over op het gebed. En daarvoor heb ik dan een tweetal voorbedenpunten. Dat is dus voor de familie Jaap en Belinda Wisse met Fleur en Emma. En voor de familie van Hoeven, met inderdaad hun dochter en schoonzoon en kleinkinderen Irma, Erik, Niels, Ruben en Rick. Top. We bidden voor troost en moed en kracht voor hen in deze verdrietige en moeilijke tijd. En hopen dat zij ook troost zullen vinden bij onze vader, ook in de komende week.
Zullen we God danken en tot hem bidden. Heer, machtige, zuivere God. U bent groot, vol majesteit. Wij willen u loven en prijzen. En wil u danken. We willen u danken dat u hebt ingegrepen op aarde. Dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten. Maar dat u uw zoon mens hebt laten worden. Kind hebt laten worden. Zo kwetsbaar mogelijk. Dat u uw zoon uiteindelijk ook zo hebt laten kwetsen. Tot aan de dood. De marteldood. En dat u dat ervoor over had om ons te redden. Om ons te redden van het kwaad en het onrecht. De zonde. De duivel. En onze eigen slechtheid. Die we over onszelf hadden afgeroepen. Heer, dank u dat u hebt ingegrepen. Dank u dat u de dood hebt overwonnen. Heer, dank u voor het uitzicht dat u geeft op het leven met u. Dat u nog een keer zal komen om in te grijpen. Heer God, wilt u ons helpen om dat te geloven? Want we zien in de wereld om ons heen juist veel kwaad nog. En worden nog vaak geconfronteerd met de dood. Heer, ook deze zondag weer. Heer, daarom willen we u bidden voor de familie van der Hoeven. Nu vader en opa Bertus is overleden. Heer, wilt u hen troosten? Wilt u bij hen zijn in hun verdriet? Wilt u hen helen en steunen? En wilt u hen vullen met de hoop? De hoop op uw belofte dat de rechtvaardige zal leven. Heer, wilt u zo bij hen zijn in de komende weken ook? En hen zegenen. Heer, wil u ook bidden voor Jaap en Wilinda Wissen en Fleur en Emma. Nu de vrouw van de vader van Jaap, oma Margriet, is overleden. Heer, wilt u hen ook troosten? Wilt u bij hen zijn in hun verdriet? En wilt u hen bemoedigen? Heer, ook de overige familie. Heer, wilt u geven dat ze uitzicht mogen hebben op u, op uw belofte, op uw overwinning en op ja, alles wat u in uw woord beloofd hebt. Wilt u zo bij hen zijn en ook hen zegenen. Heere God, we willen u bidden voor alle mensen hier op aarde die lijden onder het kwaad. Het kwaad dat wij elkaar aandoen. Het kwaad dat ons ook zomaar overkomt. Wilt u zijn bij al die mensen die verhongeren? Wilt u zijn bij de mensen die geen plek hebben om te wonen? Die geen veiligheid hebben? Wilt u zijn bij al die mensen die worden onderdrukt? Die worden uitgebuit? Die zijn verkracht of mishandeld? Die worden vervolgd? Heer God, wilt u naar hen omzien? Wilt u de hulpkreten en de klachten die tot u gericht worden horen? En wilt u die het kwaad niet kunt aanzien, wilt u ingrijpen? Heer onze God, we doen een beroep op uw bewogenheid. Ook vanuit al onze eigen situaties. Wilt u ons gebed horen? En wilt u ingrijpen? We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Hoe we ja, een rechtvaardig leven kunnen leiden, dat leert God ons ook zelf. Dat leert Hij ons in de wet. Laten we de 10 geboden daarom nu ook zingen. Eerst komen de kinderen, geloof ik, nog weer terug. Ja. En als die weer zitten, dan gaan we zingen het nieuwe liedboek 310. Ja, mag nu geloof ik een luikje opengemaakt gaan worden en we zullen ook het projectlied zingen.
Kunnen we het aftrekken? Wij hebben het trouwens over gehad, over kracht. Dus dat hebben we gezien net met... De kinderen die in de Bijbelklas zijn geweest, willen jullie naar voren komen? Ja? En Christiaan, waar zit je? Waar ben je? Oh, ja, daar, ja. Christiaan heeft ons gedicht nog. Dat gaan we zo opzetten. Jongens, ik heb het net gehad met jullie over de adventsposter. En bij de adventsposter mogen vandaag 3 luikjes opengemaakt worden. Hij hangt een beetje laag, ik weet niet of jullie hem kunnen zien... Maar we gaan het eerste luikje openmaken. Dikke, wil jij luikje 1 openmaken? Dat is deze, het is een hele grote. Ja? Ja, en dan komt er een stukje tevoorschijn. Oh,
voorzichtig jongen.
Doet hij het nog? Ja, hij doet het nog. En dit was... Het plaatsje, weten jullie het nog?
Ja.
Dat was het plaatsje Bethlehem, ja. En nou de tweede. Wil jij? Kom. Emma? Ja, er komt er wat te zien onder. Komt er wat te zien. En wat was dit? Weet je het nog? Het was geen kaarsenstandaard, maar het was een stam. Een stamboom. De stamboom... Vanaf koning David, eigenlijk vanaf Adam heel in het begin, maar het was de stamboom van koning David. En nou de laatste, jij hebt er alleen opengemaakt, jij mag er eentje openmaken, nummer 3. En op het eind, als alles opengemaakt is, dan komt er een plaat tevoorschijn. En dit was nummer 3. Dit was spierballen, kracht, hè? Want die 3 dingen moesten we onthouden. De nieuwe leider wordt geboren in Bethlehem. Hij komt uit een heel oud geslacht. Koning David was er ook geboren. En hij heeft kracht. Hij krijgt kracht van God. En nu gaan we met elkaar even hiervoor staan. En hij heeft lauw. Heeft een briefje. Draai hem erop, nou. Ja. En dan was dit het eerste couplet. En dan hebben we dat met elkaar geleerd. Mogen jullie allemaal kijken naar de mensen voor? En dan gaan wij ons gedicht lezen. Nou, Lau, daar gaat hij.
Waar gaan we naartoe? Weet je wanneer, waar en hoe? Zo spreekt de Heer, ik hoor zijn stem, ik zie het dorpje Bethlehem. De grote koning wordt juist daar geboren, hij is een veilig thuis voor wie bij hem wil horen.
Hij is een veilig thuis voor wie bij hem wil horen. En dat kunnen wij zelf ook zien hè, in het projectlied. Ja, hij komt. Ja, komt dan. Het zijn 8 sheets. Roel, is het even makkelijk als jij het een keer voorspeelt? Het is een lied wat lekker tempo heeft. Het ligt vrij makkelijk in het gehoor. Het zijn 8 sheets. Jij kunt gelijk doorschakelen elke keer? Ja? Oké. Okay. We doen het gewoon en als het dan goed gaat, doen we het nog een keer. Zullen we even op die kant gaan staan? Dan zijn we dus minder dicht bij de kaars.
Kom maar. Nee, dat kan niet.
Klonk gelijk al heel goed. Volgende week komt een tweede lied. En op elke adventszondag zingen we er een couplet bij. En dan gaat het telkens over een andere profeet. Jongens, dankjewel dat jullie allemaal geholpen hebben. Mag ik het plaatje weer? Dankjewel. Jullie mogen gaan zitten.
Ja, wie is God behalve onze Heer? Laten we dat nu uitzingen aan het eind van de dienst met Hemelhoog 622. God wil ons zegenen en ook tot een zegen maken voor onze omgeving. Ontvang dus Gods zegen in geloof. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gezicht naar je toekeren en je vrede geven. Ah.